kandidaat voor D66, verkiezing op 12 september. Je gaat je kandidaat stellen. En net hoorde ik van mijn redacteur in een voorgesprek dat jij, dat ze zei, iemand dat het moeilijk had met de vooroordelen die jij als van oorsprong Betuwenaar, want jij komt natuurlijk uit Culemborg, te horen kreeg toen je in Amsterdam terecht kwam. Wat zeiden ze dan eigenlijk?
Ja, de voornamelijk van, hé, wat gek, je hebt geen Amsterdamse accent, je klinkt zo neutraal. Dat is een voordeel als je in Culemborg bent opgegroeid. Maar ja, natuurlijk ook van, ja, Culemborg, dat ligt toch in Duitsland? Ik wist niet dat je Duitser was. Ik kan me nog herinneren dat ik op de Hogeschool Economische Studies zat, aan het Raamplein, daar zat het vroeger. Dat ik ook constant moest vertellen van, nou nee, ik kom niet uit Duitsland, ik kom uit de Betuwe, het gebied van Flipke en Shampotjes.
Dus allemaal voordelen toch wel?
Ja, vooroordelen die soms ook niet voordeel kunnen werken.
Maar Culemborg ligt echt waar in Nederland gewoon, toch?
Ja, net even de Amsterdamse.
Ja, omdat Amsterdam denk ik Culemborg. Waar kennen we Culemborg voor? Van?
Ja, van natuurlijk de, ja, ik zit nu eventjes een onderwerp naast vermijden. Ah ja, van de explosieve opruimingsdienst. Die komen af en toe uit Culemborg.
Oh, op die manier, ja. Nou, ik had dacht in iets anders. Maar goed, man, het waren het over jeugd, dacht ik. Meneer Dami, ik zal je, mag ik je meneer Dami noemen? Of wil je dat ik je gewoon bij voornaam noem?
Nou, meneer Kadour, als ik u Abdel Jalil mag noemen, dan mag je mij ook Abdel noemen.
Abdella, sorry, neem me niet kwalijk. Goed, dankjewel in ieder geval. Abdella, we gaan even verder met het onderwerp. Jeugd en onderwijs. Iedereen moet zichzelf ontplooien, zoals hij of zij zelf wil natuurlijk. En daartoe de mogelijkheden krijgen. Dat past bij de liberale principes van D66. Is dit niet dan de idealistische de huidige economische tijdgeest?
Ja, kijk, weet je wat het is? Natuurlijk, D66 is een partij wat van oudsher pleit voor onderwijs. Het is ook wel gekscherend genoemd toen Tovik Dibi van GroenLinks een onderwijspartij wilde maken. Van ja, dat hebben we eigenlijk al. Dus onderwijspartij, dat klopt. Maar onderwijs is ook iets wat iedereen is. Overigens word ik mezelf heel hard op de echo terug.
Oh, staat je radio te hard aan toevallig? Of,
Ik heb geen radio aan.
Oh, oké. Okay. Nee, is gek. Hey. Wij horen je goed.
Even okay, kijken, ja, techniek. Kijk naar techniek. Dat maakt niet uit. D66 is een onderwijspartij. Maar waar het wel zo is, is dat er ook binnen D66 een strijd gestreden moet worden. Want als we het hebben over onderwijs, een meerderheid van de Nederlandse jongeren gaat naar het MBO, gaat naar het VMBO, om dan onderwijsstukken te schrijven die zich specifiek focussen op het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, is eigenlijk ook een beetje voorbijgaan aan de realiteit. Aan mijn neefjes en nichtjes, aan de jongeren die ik op straat spreek, aan de mensen die straks met hun handen aan het bed moeten staan. Die mensen die gaan allemaal naar het MBO of VMBO. En daar kunnen we niet aan voorbij gaan.
Nee, oké. Okay. Dus van niet. Hoe ruim je jouw antwoord dan met lange termijnvisie van D66... wat betreft de werkgelegenheid? 40 uur werkweek of versoepeling van het ontslagrecht, et cetera?
Nou ja, kijk. Als je de samenleving spontaan en vloeibaar wilt houden,
ja,
dan zul je de samenleving ook flexibel moeten maken. En natuurlijk, de werkweek omhoog, ik ben er ook al voorstander van. Maar mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze daar en zeggenschap in hebben. Dus je moet altijd ruimte overlaten, naar mijn opvatting, voor onderhandelingsruimte tussen werknemer en werkgever. Eigenlijk een beetje het poldermodel wat we hebben. En, maar ja, uiteindelijk is het de keus. Willen we gaan bezuinigen of willen we het op deze manier aanpakken? Mijn voorstel is inderdaad, hou de D66 standpunt aan. Omdat ik denk dat we er allemaal in deze tijd toch wel wat beter van worden, zonder dat het te veel drukt op onze portemonnee.
Ja, hou me even te goede, maar ik proef dat D66 de andere kant op wil gaan. Waar jij eigenlijk zegt van, ja, D66... blijf op je koers.
D66 blijft op koers. Kijk, ik vind dat een goede democratische partij moet niet alleen openstaan voor verschillende opvattingen en haar geledingen, maar moet het zelfs aanmoedigen om een goede discussie om haar geledingen te hebben. Nu is D66 wel een partij wat mij dus heel erg aanspreekt. Anders ga ik niet proberen om voor die partij de Tweede Kamer in te gaan. Maar als één ding wel helder is, ja, dan is het dat uitgangspunt moet zijn dat de leden en ook de samenleving het voor het zeggen hebben. Dat betekent dus dat als je een ware sociaal-liberaal bent, dat je in staat moet zijn om altijd jouw waarheid en jouw realiteit ter discussie te stellen. Je bent overtuigd tot je een beter argument hebt gehoord.
Ja, dat is duidelijk, ja.
Snap je? Dus voor mij is het zo dat D66 moet ook wel een tikkie van het elitaire af en meer openstaan voor die samenleving. Ik denk dat er dan een hele sterke partij zou ontstaan.
Ja, je staat bekend als een progressieve. Maar je schuurt ook niet de confrontatie aan te gaan. Ja. D66 heeft een jonge kiezers, hè? Veel jongens, ja, veel jongeren. Er is dus een goede hoop dat jij op de kieslijst komt? Diepe zucht.
Ja, dat is een lastige. Kijk, je zou eigenlijk zeggen wel, hè, want jarenlang presentatie gedaan voor de moslimomroep, de gay pride voor de avond gedaan, en Dus ik heb altijd al in mijn werk geprobeerd om die verschillende groepen in de samenlevingen, die snakken en smachten naar zelfbeschikking, naar een kwalitatief leven, op welke manier ze dat ook willen inrichten, die vrijheid moeten ze hebben. Ja, ik had in eerlijk is eerlijk ook verwacht dat ik gebeld zou worden van, nou Abdella, kom maar langs, we willen je zeker in de, noem ze dat, top 12 hebben.
Ja.
Dat is niet gebeurd, daar moet ik eerlijk in zijn. Het feit is ook dat we nu echt een gevecht aan het leveren zijn om Nederland te overtuigen van het belang van D66. Maar ook om D66 te overtuigen van het belang van de samenleving.
Ja.
Ik zeg altijd, politiek maakt mensen, maar mensen maken ook politiek.
Ja,
dus... dat is wel een besef wat echt goed neer moet dalen binnen D66. Echt even uit je troon stappen en even vieze handen maken. Bijvoorbeeld bij mij hier in Amsterdam-Osdorp. En ga met jongeren praten wanneer er geen camera bij is. Wanneer er geen NOS-verslaggever bij is. En dan kom je pas echt op die kern. Jongeren zijn teleurgesteld in de samenleving.
Dus
zijn teleurgesteld in de politiek. En ze voelen zich in de kou gezet.
Dus je wil zeggen, als de camera's niet draaien, of journalisten niet aanwezig zijn met draaiende beelden of draaiende camera's, dan zullen de jongeren ook echt vertellen wat er precies aan de hand is in de samenleving? Of tenminste bij hun?
Nou, het is anders. Kijk, als ik bijvoorbeeld zelf, ik leid heel veel debatten. Op middelbare scholen, op ROC's. En wat dan vaak naar voren komt, is dat jongeren, maar dat is logisch, mensen in het algemeen, zijn gewoon wat anders als er een camera op een snuit gericht wordt. Dan word je wat voorzichtiger, dan hou je rekening met wat je thuis rondzegt. Terwijl als jij tot die kern wilt komen, hoe beleeft iemand zijn leven? Waar loopt hij tegenaan? En aan welk instrument heeft hij behoefte om vanuit de politiek zijn eigen leven in te vullen? Ja, dan moet je dat toch zonder camera's gaan doen. Ja, je bent misschien wel partijleider of partijvoorzitter, of je bent wel Kamerlid met 8000 euro per maand. Maar het mandaat dat jij hebt is niets anders dan dat mensen zeggen, ik heb vertrouwen in jou als Kamerlid, ik heb vertrouwen in jou als partijvoorzitter, ik wil dat je mijn belang behartigt. Ik ga niet jouw belang behartigen, nee, wacht eens eventjes. Jij behartigt mijn belang en als wederruil zorg ik ervoor dat ik gaandeweg het proces van verbetering constant jou blijf voorzien van feedback. Ik blijf jou scherp houden. En dat is eigenlijk ook mijn volgende kritiekpunt op veel Kamerleden, is dat ze zoeken vaak gelijkgestemden om zich heen. Hè, want dan hebben ze toch het gevoel van, ja, ik ben op de juiste koers.
Ja, maar wat voor jongeren zijn het, Abdella? Er
zijn mensen die tegen jouw standpunten zijn. Die houden je scherp.
Ja, maar wat voor jongeren? Want je vertelde net dat je hier in Osdorp, jij woont in Osdorp.
Ja.
Wat voor jongeren zijn het dan die dat allemaal vertellen? En je leidt debatten, zijn het ook op ROC's, daar komen natuurlijk ook jongeren. Maar ik wil even terug naar Osdorp gaan. Amsterdam, Osdorp is toch best wel een multiculturele wijk. Wat voor jongeren zijn het dan allemaal? Waar botsen ze tegen? Wat kan de politiek doen eigenlijk? Wat kan jij doen?
Je viel even weg, Abdel.
Wat? Ik zeg, Osdorp, daar woon je nu.
Veel plezier. En ik heb hier 8 jaar geleden een appartement gekocht als boerenjongen van 23 uit Culemborg. Ik kan je zeggen, ik kan iedereen die nu luistert, van buiten Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld in Amsterdam Noord of Oost, aanraden, kom naar Osdorp. Hier leeft het echt.
Nou, oké. Okay. De meningen verschillen erover. Tenminste, ik daar. Mijn vraag is, je zei het al, Osdorp multicultureel, of tenminste, je zei, je komt uit Osdorp. Ik vraag jou, het is een multiculturele wijk. Wat voor jongeren zijn er die dat vertellen, waar ze tegenaan botsen? En wat kan jij dus doen om deze jongens tegemoet te komen?
Nou, wat voor jongeren dat zijn eigenlijk Abdel... Even over jou, Abdel. Misschien denk je van, wat gebeurt er nou? Ik ken jou ook als journalist, want ik kom je regelmatig tegen bij RTL, bij NOS. Ik heb ooit een keer in een debat gezeten met jou bij NOS. En toen nam jij het met verve op voor de multiculturele samenleving, waarin jij ook toen heel emotioneel ook aangaf, we moeten mensen niet wegzetten. Nou, dat is eigenlijk ook mijn koers.
Ja.
Ik wil die jongeren aan het woord laten die ruw zijn, ongepolijst, met of zonder strafblad, met of zonder vader in het gezin, met of zonder werkende moeder, tienermoeders. Die jongeren die zich soms ook een beetje generen om in de openbaarheid te treden, die moeten we juist aan het woord laten.
Ja.
Man, laat die camera weg. Laat je fractiemedewerker weg. Trek die schoenen aan. Pak de trein Amsterdam-Lelylaan. Of ga naar Kanaallaan in Utrecht. Of ga naar Gouda. Wanneer er geen camera bij is. En dompel je onder in hun leven. Ga gewoon met zo'n jongeren op zijn kamer zitten.
Ja.
Vraag hem wat hem bezighoudt. Wat zijn zijn onzekerheden? Ik mis dat heel erg.
Ja, ik moet het helaas bijna afronden. Even een laatste vraag. Je zei het toen straks al, je hebt voor de AVRO gewerkt als presentator voor de Gay Pride. Hoe reageerde je eigen achterban hierop, gezien het feit dat jij daar veel moslims en andere gelovigen tussen hebt zitten?
Hoe mijn eigen achterban
reageerde? Ja.
Nou, ik moet zeggen, mijn achterban vanuit de homohoek, die was heel positief.
Ja.
Mijn achterban vanuit de liberale hoek waren ook positief. En een onderdeel daarvan is die moslimachterban.
Ja.
En weet je wat het mooie was? Dat was de week waarin Geert Wilders,
ja,
partijleider van de PVV,
ja,
een achterban wat wij overigens ook echt serieus moeten nemen, aangaf van hij noemde het boterhammers.
Ja.
Heel denigrerend, maar boterhammers. We moeten daar korte metten mee maken met die Marokkaanse boterhammers.
Ja.
En toen dacht ik, wacht eens eventjes. Of ik trek die handschoenen aan en ik stel me kwetsbaar op. En ik ga op het scherm verschijnen om te laten zien dat Nederland in zijn diversiteit een kracht is. Dat ik vanuit mijn eigen persoon, en ik ben ook niet stupid, ik weet dat mensen mijn culturele achtergrond ook zien.
Ja.
Maar dat ze ook denken, nou wacht eens eventjes. Blijkbaar is toch niet iedereen hetzelfde. Dus met mijn eigen journalistieke project heb ik altijd geprobeerd om een maatschappelijk verschil te maken.
Dus je gaat het nu door, tenminste, je wil het door gaan voeren op je als politici straks in Den Haag. Dus wat je deed als journalist toen.
Abdel, ik weet dat je kort in je tijd zit.
Ja, ik zit heel erg kort in
je tijd. Wat ik wil, je stelt me de vraag van, wat ga je anders doen voor de jongeren? De grap is, ik hoop de politicus van de nieuwe generatie te zijn, die niet namens zichzelf spreekt of zegt, ik heb een achterban. Nee, die jongeren staan voor mij en ik sta achter ze. Ik dek ze. Ik wil dat zij die tools krijgen. Ik kan daar echt heel erg gepassioneerd zijn. Ook als ik mijn nichtje van 7 bijvoorbeeld aanhaal. Een meisje in Almere zit op een basisschool. Zij wordt gepest op school. Verschillende gesprekken geweest met het partijbestuur, met het schoolbestuur. Telkens wordt gezegd dat natuurlijk doen we wat aan. We hebben een actief pestbeleid. Er gebeurt niks. Als wij dit land mooier willen maken, dan moeten we heel rigoureus zijn, onorthodox. En al die falende besturen binnen de publieke omroep, binnen de jongerenorganisaties, binnen de scholen, radicaal schoonvegen. Zij zijn er om ons te dienen, wij zijn er niet om hen te dienen.
Goed,
daarom is 12 september zo belangrijk, zelfs als je niet op mij zou stemmen.
Nee, je begint echt op een politici. Ik moet je helaas afkorten. Heel kort reactie op één vraag van mijn redacteur komt hier. Misschien samen met Tofik Dibi een partij vormen? Die heeft toch tijd zat te zijn.
Er wordt gelachen bij jou op de achtergrond.
Ja, die collega's die zitten. Van ja, waarom niet twee jongens die goed kunnen babbelen?
Ja. Tofik Dibi heeft een stijl. Want hij heeft het over verschillende stijlen van politici. Hij heeft een stijl wat niet de mijne is.
Ja.
Hij zat bij de partij wat niet de mijne is.
Duidelijk.
Maar één ding wil ik wel zeggen.
Heel kort.
Je hebt lef nodig. Ik zit nu ook in een gevecht, zowel naar buiten toe als binnen mijn eigen sociaal-liberale familie. Daar wil ik het dan wel even bij laten.
Ik moet je afkomen, want nu worden we eruit geknald, want het nieuws gaat beginnen. Abdel Adami, heel erg bedankt voor je tijd en heel veel succes met je kandidaat.